Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 46 en daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid in gevaar. Het is Psalm 46 en daarvan het eerste vers. De schriftlezing voor deze morgen is uit de eerste brief van Petrus en daarvan het vierde hoofdstuk, 1 Petrus 4, maar stellen we ons vooraf voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen we dan nu 1 Petrus 4. Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God de tijd die overig is in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren, dewelke zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij, zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Maar vooral heb vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. Een iegelijk, gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent, opdat God in alles geprezen wordt door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaadoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welke zal het einde zijn dergenen die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook, die lijden naar de wil Gods, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met wel te doen.
Gemeente, wij zingen ter voortzetting uit Psalm 95 en daarvan het derde vers. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor de Heer, die ons gemaakt heeft en verkoren. Wij noemen u Psalm 95 en daarvan het derde vers. Gemeente, met Gods hulp willen wij een preek voor u lezen van dominee Golverdingen. De tekst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Petrus 4 en daarvan het 18e vers. We noemen u 1 Petrus 4 vers 18, waar Gods woord aldus luidt. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? De collectezang voor vanmorgen is Psalm 37, de versen 3, 9 en 20. Geen ijdele zorg, door u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. En wat er verder volgt in de versen 3, 9 en 20 van Psalm 37. En we maken u nog bekend dat tijdens het zingen zal er gecollecteerd worden voor de zending. De diaconale extra collecten die tijdens de eerste rondgang wordt gehouden. En de overige twee collecten zijn voor de kerk en voor het kerkbouwfonds. gemeente. Petrus schreef zijn brief vanuit Rome. Hij schreef deze brief aan de christenen in een aantal gebieden in de Romeinse provincie Asia, het huidige Klein-Azië of Turkije. In het eerste vers van de brief noemt hij de geadresseerden verstrooide vreemdelingen. Het zijn mensen die veelal als eenling tussen de heidenen in de samenleving wonen. Door het geloof dat de Heere in hun harten heeft gewerkt, is hun hele levensopenbaring anders geworden dan die van de omgeving. Ze doen niet meer mee met allerlei vormen van ontucht. Ze leven zich niet langer uit in wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en afgodendienst. Dat vinden de heidenen in hun omgeving maar vreemd. Dat afwijkende levenspatroon leidt tot allerlei schampere opmerkingen. Eigenlijk zien we hier de eerste vormen van lijden om het evangelie. Dat lijden komt vooral tot uiting in allerlei laster, kwaadsprekerijen en het verspreiden van geruchten over de christenen met een afwijkende levenswandel. Degenen die de Heere vrezen in Azië en in de gebieden die daarbij horen, worden steeds meer als paria's behandeld. Als mensen in de marge van de samenleving, die nergens voor deugen en niet meetellen. De christenen worden de zondebokken in de maatschappij. Om deze mensen te bemoedigen, te onderwijzen en te vertroosten, schrijft Petrus hun zijn eerste brief, die de bijnaam Brief van de Hoop heeft. Dat blijkt ook in het vierde hoofdstuk dat ons is voorgelezen. De apostel wil zijn lezers een hart onder de riem steken. Hij maakt hen in verschillende versen duidelijk dat het geen vreemde zaak is als lijden en verdrukking ons treft om het geloof in Christus. Hij wekt hen op om alleen op de Heere Jezus Christus te zien, op hem te hopen en hem na te volgen. Dat lezen we in vers 16. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Zij moeten zich voortdurend voor ogen houden dat Gods kinderen door vele verdrukkingen zullen ingaan in het koninkrijk van God. Gemeente, die gedachte wordt opnieuw uitgesproken, verdiept en herhaald in de tekst waarvoor wij u met de hulp des Heren uw aandacht vragen. 1 Petrus 4, het 18e vers. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Gemeente, deze tekst bevat een aangrijpende vergelijking van de apostel Petrus. We letten erbij op drie gedachten. In de eerste plaats de toekomst van de rechtvaardige. In de tweede plaats de weg van de rechtvaardige. In de derde plaats de toekomst van de goddeloze. Een aangrijpende vergelijking van de apostel Petrus. De toekomst van de rechtvaardige. En indien de rechtvaardige zalig wordt. De weg van de rechtvaardige. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. De toekomst van de goddeloze. Waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? De eerste gedachte, de toekomst van de rechtvaardige. De apostel begint in onze tekst met het woord indien. En indien. Daarmee wil hij zeggen, ik breng tot uitdrukking wat werkelijk zo is. Ik herhaal en spreek opnieuw uit wat ik u reeds voorgehouden heb. De rechtvaardige wordt zalig, doch nauwelijks. Gemeente, wat is het in het verband van deze tekst een rechtvaardige? Die vraag wordt door Petrus beantwoord, onder meer in het derde hoofdstuk. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heren is tegen degenen die kwaad doen. Als we letten op het slot van het 17e vers, zien we dat de kwaaddoeners degenen zijn die het evangelie ongehoorzaam zijn. De rechtvaardigen zijn daarentegen zij die het evangelie mogen gehoorzamen en gelovig mogen aannemen. De rechtvaardige wordt zalig. Opvallend is dat de apostel het enkelvoud gebruikt. Dat doet hij omdat u en ik allemaal persoonlijk met God in rekening staan. Bent u een rechtvaardige? Alleen door het geloof, het oprechte geloof in de Heere Jezus, kunt u zo worden genoemd. In onze natuurstaat geloven wij immers niet in hem. Dan heeft hij geen enkele waarde voor ons hart. Dan richt ons leven zich op onszelf. We geloven in onze eigen kracht. We strijden voor onze eigen eer. We hebben de zonde lief. We zijn slaven van de vorst van de duisternis. Voor ons allen geldt het woord van de Heere Jezus eenmaal tot Nicodemus gesproken. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Een rechtvaardige is dus een door genade vernieuwd mens, die door het geloof alleen op Christus leunt en steunt. Bent u zo'n mens? Doet u dat? Zoekt u uw gerechtigheid voor God, alleen in hem, die op Golgotha boog onder al de eisen van Gods heilig recht? Werd u als een rechteloze man of vrouw heilig begeerig naar de gerechtigheid en heiligheid van de Heere Jezus? Bent u een rechtvaardige? Gaat uw hart naar hem uit vanwege zijn onderwijs en zijn spreken? Zo'n rechtvaardige heeft de Heere lief en wandelt in de geboden des Heren. Zo iemand leeft in de praktijk van alle dag niet naar het vlees, maar naar de geest. Aan de vruchten kent men de boom. De mensen in Azië zagen het aan de christenen in hun omgeving. Hun levensopenbaring was anders geworden. Dat kenmerkt de rechtvaardige. Rechtvaardiging en heiliging mogen wel worden onderscheiden, maar ze kunnen niet van elkaar worden losgemaakt. Het is onmogelijk dat degene die Christus door een waar geloof zijn ingelijfd, niet zouden voortbrengen vruchten van dankbaarheid. Indien de rechtvaardige zalig wordt, zalig worden, wat is dat een afsnijdend en ontdekkend werk? Want de oprechten vinden door het geloof al hun wijsheid, al hun gerechtigheid en al hun heiligheid alleen in de Heere Jezus. Ze hebben leren hopen op de belofte van het evangelie, waarvan hij de inhoud is. Dat geldt voor ieder van Gods kinderen. Dat geldt ook voor degenen die hongeren en dorsten naar Christus. Dat mag dan wel niet de hoogste trap van het geloof zijn, maar er is toch een rusteloze begeerte naar de Heere Jezus in iedere die hongert en dorst naar hem. Gemeente, daar gaat het om. Laten we daar toch op letten. Want anders bouwen we aan een christelijk leven buiten het geloof in Christus om. Zo ligt de zaak voor Gods volk echter niet. Nee, zo ligt de zaak niet. Laten we elkaar toch niet opbouwen in allerlei gemoedelijkheden. Niet elke ontroering van ons gemoed, niet elke overtuiging van ons geweten is zaligmakend. Het is niet goed met ons als we met elkaar alleen maar spreken over allerlei toestanden, over ontroeringen en uitreddingen in het tijdelijke leven, over woorden en versjes die ons te binnen kwamen, terwijl alle behoefte aan Christus in ons leven ontbreekt. We kunnen zo godsdienstig zijn als we willen, maar als in ons leven geen honger en dorst naar Jezus tot uiting komt, mogen we ons wel zeer nauw onderzoeken. Zo ligt de zaak van Gods volk. Arme zondaren worden begeerig gemaakt naar een rijke Christus. En als dat niet het geval is, gemeente, zie je mensen opschieten als populieren. Dan worden het grote christenen zonder kennis van Christus. Zulke mensen gaan innerlijk ook vijandig reageren op een prediking die erg ontdekkend en afsnijdend is. Maar laat het toch nooit vergeten dat de poort tot de hemel alleen wordt ontsloten voor arme en naakte zondaren die met de gerechtigheid van de Heer Jezus zijn bekleed. Gemeente, buiten Jezus is alles onvoldoende om God te ontmoeten. Zoek toch geborgen te zijn in Hem. Rust niet voordat u met Petrus hebt mogen belijden: Heere, Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. De rechtvaardige wordt zalig, gered, verlost, behouden. Zo kunt u het hier gebruikte woord ook weergeven. Zalig worden is een groot wonder. Verlost worden van de macht van het hoogste kwaad, namelijk de zonde, en gebracht worden tot het hoogste goed, het herstel in de gemeenschap met God. Dan wordt een zondaar weggehaald van onder de toorn van God en geplaatst in de lichtkring van zijn onverdiende gunst en gemeenschap. Als God u tot bekering en geloof brengt, brengt dat altijd zaligheid met zich mee. Als God u brengt tot bekering en geloof, brengt het ook altijd een blijdschap met zich mee die deze wereld niet kent. Dan smaken we iets van de hemelse vreugde. Daarom zei de Heer Jezus van Zacchaeus: heden is deze huize zaligheid geschied. Toch staat het werkwoord zalig worden niet in de voltooide tijd, maar in de tegenwoordige. De rechtvaardige wordt zalig. Het behoud van Gods kinderen is niet ineens voltooid. Het is waar, wie de Zoon heeft, heeft het eeuwige leven. Maar aan deze zijde van het graf komt een kind van God daar nooit bovenuit. Hij komt nooit uit boven de behoefte en de noodzakelijkheid van zalig te worden en gered te worden. Christus heeft voor zijn kerk de volle zaligheid op Golgotha verworven. Daar boog de borg zich immers tot in de diepte van nood, van dood en hel. Daar stelde hij zich immers open voor al de verschrikkingen van de rampzaligheid. Daar riep hij het uit: het is volbracht. Maar het volbrachte werk van de Heer Jezus heeft voortdurend toepassing nodig in ons leven. En als die toepassing ontbreekt, gaan ook de gemeenschapsoefeningen met Christus meer en meer ontbreken. Dan blijft de troost buiten mijn hart en buiten uw hart. Dat volbrachte werk moet voortdurend worden toegepast. Er is een begin, een voortgang en een voltooiing in het zalig worden. Gemeente, vergun mij een eenvoudige vergelijking ontleend aan de Tweede Wereldoorlog. Op 6 juni 1944 was het D-Day, de dag van de beslissing. De geallieerden landden op de 6e juni in Normandië. Toen was de oorlog eigenlijk al in beginsel gewonnen. Maar het duurde nog bijna een jaar voordat de geallieerde legers op 2 mei 1945 Berlijn binnentrokken. Hoewel de kracht van het Duitse leger eigenlijk al in juni 1944 op een beslissende wijze was gebroken, bleef men toch nog heel lang weerstand bieden. Deze eenvoudige vergelijking maakt duidelijk dat er een weg ligt tussen de eerste overwinning en de eindoverwinning. Zo is het ook in het leven van Gods kinderen, met het werk van genade. Daarom roept de apostel hen toe: vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Genade heeft overwonnen en genade blijft hen overwinnen in hun leven. De zaligheid heeft een begin en ze wordt voltooid. Is dat niet de ervaring van allen die de Heere vrezen? Als Gods kinderen afdwalen, overtuigt de Heilige Geest hen opnieuw van zonde en afwijking. Dan keren ze terug met smeking en geween om hun zonde te belijden voor het aangezicht des Heeren en de reinigende kracht van het bloed van Christus te begeren. Als ze de borg uit het oog verliezen en soms vol zijn van andere dingen, zal de Geest van Christus het opnieuw uit hen nemen en in hun harten verkondigen. Bij ogenblikken bevestigt hij zijn eigen werk uit het woord in hun leven. En soms zet hij ze in de sabbatsvreugde door hun zicht te geven op de eeuwige zaligheid. Dan roept hij hen toe: ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. De rechtvaardige wordt zalig, volkomen zalig, zalig naar ziel en lichaam. Maar het gaat langs een weg en het duurt nog een tijd. De zaligheid zal volkomen zijn als de laatste bazuinen schallen, als de dood voor eeuwig teniet gedaan zal zijn en als Gods kinderen met Christus zullen heersen als koningen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De rechtvaardige wordt zalig. Gemeente, het is waar dat er in deze wereld veel valse profeten en veel valse christenen zullen opstaan om, indien het mogelijk was, Gods uitverkorenen te verleiden. Maar hoe fel de verleiding ook kan zijn, er is geen afval van de heiligen. Wie hier heeft mogen leren om door het geloof naar de Heer Jezus te hongeren en te dorsten, die wordt zalig. Wie hier mocht leren om met de bloedvloeiende vrouw hem van achteren aan te raken, door het geloof, die wordt zalig. Wie hier heeft mogen leren om Jezus door het geloof te omhelzen, die wordt zalig. Dat is de vaste, betrouwbare waarheid van het woord van God, die door de duivel en de wereld niet kan worden teniet gedaan. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. De rechtvaardige wordt zalig. Kom, volk des Heren, stel dat woord nu tegenover alle onheil, tegenover alle moeite, tegenover alle verdriet op de levensweg. Laat dat woord u troosten in uw moeite, in het gaan van een kruisweg van lijden en pijn. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. De rechtvaardige wordt zalig. Maar de apostel legt in deze tekst ook nog de nadruk op iets anders. Als hij zegt: en indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Dat brengt ons bij de tweede gedachte: de weg van de rechtvaardige. We hebben hier te maken met een tekst die vele malen op de klank af en daardoor verkeerd is geciteerd en toegepast, ondanks de glasheldere kanttekening erbij. Soms is deze tekst zelfs misbruikt om stervende kinderen van God vlak voor de eeuwigheid vrees aan te jagen. Ja, maar er staat toch in de Bijbel dat de mens nauwelijks zalig wordt. Maar gemeente, nauwelijks zalig worden betekent niet dat de zaligheid van Gods kind tot het einde toe onzeker zou blijven. En het betekent evenmin dat de zekerheid des geloofs niet zou bestaan. Zalig worden is voor Gods kerk geen kwestie van een misschien. Het is geen twijfelachtige zaak. De Heere staat er zelf voor in. Nauwelijks betekent in deze tekst niet dat van Gods zijde, om het zo eens te zeggen, krap aan zou zijn. Het woordje nauwelijks heeft hier een andere betekenis. Een betekenis die men in de 17e eeuw beter begreep dan wij, die 4 eeuwen later leven. Nauwelijks betekent ternauwernood, met moeite. Gods kinderen worden uit genade zalig en tegelijkertijd worden ze met moeite zalig. Ze worden niet gered door hun eigen inspanningen. De verlossing van Christus is volkomen. Zegt de gereformeerde belijdenis niet dat de verdiensten van de Heer Jezus overvloedig genoegzaam zijn voor de zonde van de gehele wereld? Maar als de Heer ons behoudt, gebeurt dat wel onder vele bezwaren en gevaren, door druk en lijden heen. Nauwelijks, ternauwernood, met moeite zalig worden. Is zalig worden dan zo moeilijk? Roept u de rijke jongelingen eens in uw herinnering, die keurige, onberispelijke kerkganger? Bedroefd ging hij bij de Heer Jezus vandaan. De Heer had met een enkel woord in zijn uiterlijke keurige leven zijn boezemzonde blootgelegd. Hij zat zo vast aan zijn geld. In zijn keurige kerkelijkheid werd hij volkomen beheerst door het geld. En die gierigheid blokkeerde voor hem de ingang tot het koninkrijk van God. Als de discipelen die net de man zien vertrekken, richten zich verslagen tot Christus met de woorden: Heere, als het nu voor die man niet kan, voor zo'n onberispelijk mens, wie kan er dan zalig worden? En dan ziet Christus hen aan en antwoordt: bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Let wel, gemeente, dat zegt de Heer Jezus niet tegen heidenen. Hij zegt het tegen mannen en vrouwen die om hem heen staan en allemaal het teken van het verbond dragen. Zalig worden is vanuit u en van mij gezien onmogelijk, maar van Gods zijde is het mogelijk. Daar ligt de ruimte. De verbondskinderen moeten wederom geboren worden. Het eerste wat nodig is tot onze zaligheid, is dat wij gebracht worden tot een helder en overtuigend zicht op onze persoonlijke zonde en verlorenheid. Maar met hoeveel moeite komt een mens daartoe? Wij zijn immers van nature helemaal verduisterd in ons verstand. We luisteren naar het betoverende fluitspel van de vorst der duisternis, dat ons aftrekt naar de wereld en naar zijn dienst. We luisteren naar het entertainmentconcert van deze wereld, dat ons toeroept: carpe diem, pluk de dag, grijp wat er te grijpen is, geniet wat er te genieten is, leef je uit, laten we eten en drinken en vrolijk zijn. En ons eigen hart is zo verdorven dat het ons voortdurend verleidt om de zonde goed te praten en de zonde in ons leven te strelen. We voelen ons thuis in de zonde, als een kind in een zandbak. De Heer moet zelf onze ogen openen door zijn geest, opdat we de werkelijkheid van onze verloren staat zullen zien en inleven. Bij het eerste licht van de Heilige Geest zie je je eigen duisternis, de duisternis in ons en om ons heen. In het licht van Gods rechtvaardigheid en heiligheid worden onze zonden en onze schuld zo helder dat we ze niet kunnen dragen. Dan gaan we ons hartelijk buigen onder Gods heilig recht. Dan gaan we hartelijk belijden dat de Heer ons naar recht zou kunnen voorbijgaan, terwijl we toch niet kunnen nalaten om te roepen met de tollenaar: O God, wees mij zondaar genadig. Nauwelijks, ternauwernood, met moeite zalig worden. Wat geldt ook voor de gang van een overtuigde zondaar naar Christus? Want de borg is voor ons geheel verborgen. En als hij ons van onze zonde overtuigt, zitten we de ene keer machteloos te neer, moedeloos starend op onze onmacht. En een andere keer beginnen we ons levenshuis van boven naar beneden te restaureren, om de Heer tot ontferming te bewegen. Wat hebben we in die omstandigheden nodig, dat de Heer ons opnieuw met zijn goddelijk licht bestraalt? Want we hebben geen ogen om Jezus te zien. We zien hem niet in zijn schoonheid, zijn algenoegzaamheid en gewilligheid. Hij moet zichzelf aan ons bekendmaken in de belofte van het evangelie. En ook dan nog, gemeente, hebben wij voeten nodig om tot Christus te gaan. Dan kan de heerlijkheid van Emmanuel aan uw ziel geopenbaard worden, terwijl u moet inleven: ik kan u bij hem komen. Heere, trek mij, wij zullen u nalopen. Dan hebben we armen en handen nodig om hem te begeren en hem in zijn gerechtigheid te omhelzen en om zo vrede met God te ontvangen. Wat moet de Heilige Geest krachtig werken in ons hart om ons gewillig te maken om tot Jezus de toevlucht te nemen en voor hem neer te vallen in een hartelijke overgave? Dan zeggen we met de Melaatse: indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Petrus zegt niet te veel als hij beklemtoont dat de rechtvaardige nauwelijks, ternauwernood, met moeite zalig wordt. En wanneer u door het geloof en bekering in het koninkrijk van Christus bent overgegaan, ook dan blijft deze tekst waar. Want aan het zalig worden is een weg verbonden waarlangs veel moeilijkheden optreden. De een ervaart erbij meer zorgen en moeite dan de ander. Dat is Gods vrijmacht. Maar voor ieder kind des Heren geldt dat de weg tot de volle zaligheid gaat door veel strijd, veel moeite, verdrukking, zwarigheid en lijden. Van Noach staat in de Bijbel dat hij genade vond in de ogen van God. Deze Noach mocht een toevlucht vinden in de ark, het beeld van Christus. Maar het was niet vanzelfsprekend dat hij in de zondvloed werd gered. De sluizen van de hemel werden geopend en de sluizen van de afgrond gingen open. Het water steeg 15 el boven de hoogste berg. En wat denkt u van die enorme krachten die in de wereldoceaan ontketend werden en de ark aangrepen? Wat voor de verschrikkingen zijn er niet geweest? Hoe zal het hout niet hebben gekraakt? Hoe zal zijn geloof niet zijn beproefd? Hij is behouden in de ark als een schipbreukeling in een sloep in de kolkende zee. Noach is nauwelijks zalig geworden, ternauwernood, met moeite. Niemand komt in de begeerde haven aan als er niet uit 1000 doden is gered. En dat heeft een geestelijke betekenis in het leven van de kerk. Dat wordt aangewezen in het directe verband van onze tekst, met name in het 17e vers, waar we lezen: want het is de tijd dat het oordeel beginnen bij het huis van God. En indien het eerst van ons begint, welke zal het einde zijn dergenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Petrus richt zich met deze woorden immers tot de christenen in Klein-Azië, die met allerlei discriminatie en bespotting in een directe omgeving te maken hebben. Ze moeten beseffen dat ze leven in de tijd tussen hemelvaart en wederkomst. Dat is de tijd van het gericht. Want het is de tijd dat het oordeel, het gericht, begint bij het huis Gods. Richten betekent altijd scheiding maken. De scheiding tussen de ware gelovigen en de ongelovigen voltrekt zich in de hitte van de vervolging, zegt het 12e vers. Het kaf wordt van het koren gescheiden. Maar richten betekent ook recht maken, terechtbrengen, reinigen. Zo begint dat liefdesgericht van God in Christus over zijn huis en over zijn gemeente in Klein-Azië. Boven de verdrukkingen in Klein-Azië schrijft de apostel zijn opschrift: want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij En hij geeselt een iegelijk zoon, die hij aanneemt. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Kom, volk des Heren, de moeite, de strijd, de aanvechting, de beproeving. Het lijden, de doornen langs de levensweg zijn geen straf voor uw zonde. Die straf heeft de borg gedragen. Hij heeft op Golgotha volkomen betaald. Nee, de moeite, de beproevingen, het lijden, de ziekte, de tegenslag op de weg der zaligheid zijn geen strafgericht, maar een liefdesgericht. De Heere gebruikt die kastijdingen vaderlijk om zijn kinderen te reinigen en te heiligen. Dat wordt heel duidelijk als onze tekst naast Spreuken 11 vers 31 leggen. Want Petrus citeert het vers uit Spreuken vanuit de Griekse vertaling van het Oude Testament. In Spreuken 11 vers 31 staat: ziet, de rechtvaardige wordt vergolden op de aarde, hoeveel te meer de goddeloze en zondaar. God neemt het nauw met de zonde en het leven van zijn kinderen. Gods kinderen zondigen niet goedkoop. De Heere heeft hun zijn ontfermende liefde bewezen. En als ze van hem afwijken, ontkomen ze niet aan een vaderlijke tuchtiging die loutering beoogt. Herinner u Mozes, de middelaar van het Oude Testament. Wat is die man zwaar gestraft, omdat hij tegen de steenrot sloeg in plaats van er tegen te spreken. Toen mocht hij Kanaan niet binnengaan. Hij werd nauwelijks zalig, met moeite zalig. En wat denkt u van die man die zijn kinderen niet eens zuur aanzag, Eli, die wel een beginsel van genade had, maar een slordige levenspraktijk? Zijn einde is zo geheel anders geweest. Hij viel van zijn stoel af en brak zijn nek. Dan het einde van de profeet Elia. Maar beide zijn zalig geworden. Gemeente, Gods kinderen worden nauwelijks zalig, met moeite zalig, als door een wonder zalig. Dat leerden ze allemaal. Want dat kan de oude mens der zonden na ontvangen genade nog woelen in ons hart. Dan werpt ons vlees allerlei zonden op in u en mij, die van de Heere en zijn gemeenschap afleiden. En we komen in het donker terecht. Dan ervaart u opnieuw uw volstrekte krachteloosheid om terug te keren. U kunt het niet. Zonder nieuwe, krachtige genade van boven komt u niet op uw plaats terecht. U leert het: ik heb gebrek aan alles. Gebrek aan kracht. Gebrek aan wijsheid. Gebrek aan heiligheid. U moet elke dag door de Heere bij de hand vastgehouden en onderwezen worden. Soms is er geen sprake van een bepaalde zonde, zoals de geschiedenis van Job ons leert. Als die weg met tegenslag en moeite en lijden gepaard gaat, wordt ze alleen nog maar raadselachtiger. Maar alle wegen van loutering, de wegen van verdrukking, strijd, beproeving, moeite, discriminatie en noem maar op, hebben één groot doel. De vader ontfermt zich in die weg over zijn kind, om het te tuchtigen. Hij wil zijn kind leren de zonden en verzoekingen die het teisteren te kruisigen en ze af te sterven door het nodig krijgen van Christus en zijn heiligheid. Want wat doet de Heilige Geest in die louteringsweg? U wordt van uzelf afgebracht. U wordt totaal ontledigd en u wordt door de Geest heen geleid naar de borg en zaligmaker, Jezus Christus, opdat u zijn heiligheid zult begeren en die meer en meer deelachtig worden. Zo leert u het in de louteringsweg verstaan. Zonder mij kunt gij niets doen. De Heere zegt het als ware: u kunt geen dag bij mij blijven, geen minuut tot mijn eer denken. O, dan wordt in die louteringsweg ervaren: hij komt u in alle zwakheden te hulp. De Heere loutert zijn volk in de smeltkroes, omdat het beeld van de smelter in hun leven des te meer zal gaan schitteren. We zingen daarvan met de avondzang, het 5e, 6e en 7e vers. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe, dat hij ons enig hinder doet. En wat er verder volgt, de versen 5, 6 en 7 van de avondzang. Gemeent onze laatste gedachte, de toekomst van de goddelozen. Gemeente Petrus komt ten slotte tot een indringende vergelijking met een aangrijpende vraag. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Als de Heere, als een verzoend God in Christus, zijn kinderen op deze aarde kastijdt met zoveel moeite, waar zou de goddeloze en de zondaar dan moeten blijven in het uur van het gericht? Misschien denkt u wel dat uw goddeloze hier niet in de kerk zit. U denkt aan iemand die zich midden in de wereld op een schandelijke manier uitleeft, zodat we in de volksmond zeggen, wat een goddeloze kerel is dat. Maar dat is niet alleen de betekenis van het woordje goddeloos in de Bijbel. De Bijbel noemt iedereen goddeloos die God niet eert met het hart, die hem geen ontzag bewijst en die de zoon ongehoorzaam is. De goddeloze in de wereld? Nee, de goddeloze ook in de kerk. Van nature zijn we allen zonder God. Hoeveel kerkgangers moeten wel zijn naam, noemen wel zijn naam, maar leven in de praktijk helemaal zonder hem? Bent u een rechtvaardige of bent u de goddeloze en zondaar uit de tekst? De zondaar is iemand die zijn levensdoel mist, omdat hij niet handelt en wandelt naar Gods woord. Bent u de rechtvaardige of de goddeloze en zondaar? Denk niet dat u bij deze vergelijking neutraal kunt blijven. U bent al onderweg. Uw voeten gaan al langs de ene of de andere weg. En waar uw voeten van nature staan, dat weet u zelf. Op de weg van de goddeloze, de spotter en de zondaar. En als het anders is geworden, dan is het alleen genade van God. Onweerstaanbare genade. Bent u de rechtvaardige? Of bent u nog de goddeloze en zondaar uit onze tekst? Jongeren, kinderen, wie ben jij? Hoe is jouw leven? Leef je praktisch zonder God? Vormen de Bijbel, de kerk en de catechisatie alleen maar de buitenkant van je bestaan? Denk je bij je dagelijkse werk eigenlijk nooit aan de Heere? Maar zeg dan eens, waar zal jij blijven aan het einde van die brede weg? Waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zeg eens wat dan je toekomst is. Waar zul je verschijnen als God ten gerechte komt? Kom toch tot inkeer. Kom tot inkeer. Als je nog in twee werelden leeft. De wereld binnen de kerk en de wereld buiten de kerk. Stort je niet in het uitgaansleven, waar de goddeloosheid op zoveel plaatsen te vinden is. Maar zoek de Heere, terwijl hij nog te vinden is. Zoek God, jongeren, en zoek elkaar. Ja, zeg je, maar ik kom nooit in een café. Ik kom nooit op dergelijke plaatsen. En ik ben een trouw lid van de JV. En ik doe dit, en ik doe dat. Maar komt God ook voor in je leven? De goddeloze, de man of vrouw zonder God, bevindt zich niet alleen in het uitgaanscentrum, maar kan ook hier in de kerk zitten. Bouw niet op uiterlijke godsdienst. Rijke jongelingen hebben ook bekering nodig. Ouderen, hoe lang hebt u al onder het evangelie geleefd? En bent u nog zonder God? Nog zonder een levende band met God en Christus? Dan noemt Petrus in het verband van deze tekst in het slot van vers 17 uw zonde, namelijk ongehoorzaamheid aan het evangelie. Die zonde is ongeloof. Uw geloof is ongeloof. U gelooft van alles, maar u gelooft niet in de bedreigingen en beloften van God. U gelooft van alles, u zet overal uw handtekening onder, maar u gelooft niet dat uw ongeloof uw grootste zonde is. U gelooft van alles, maar niet dat u elke dag als het ware God met uw vlakke hand in het aangezicht slaat. U begrijpt niet dat ongeloof de uitdrukking is van de vijandschap van ons natuurlijk bestaan. Maar, zeg het nu maar, waar zult u met zo'n onbekeerd hart verschijnen? Als deze wolkenhemel zou worden opgerold als een witte doek? Waar zult u verschijnen? Weet u het al? Bent u de goddeloze en zondaar uit deze tekst? Waar zult u verschijnen in het uur van uw sterven, als de wereld u niet meer draagt? Als alle mensen handen van u aftrekken, als de hemel gesloten blijft en de poorten van het verderf opengaan? Waar zult u aankomen? Waar zult u blijven als Jezus wederkomt als rechter met zijn duizenden engelen om te oordelen de levenden en de doden? Zag u zichzelf al een keer op de knieën? Waar was u in gebed? In uw huiskamer? In de keuken? Langs de snelweg? Zomaar ergens midden op straat? Op het kantoor, terwijl u met alle goddelozen en zondaren in ontzettende eeuwigheidsangst de bergen en de heuvelen aanriep, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgenen die op de troon zit en van de toorn des lams. Want de grote dag zijns toorns is gekomen. En wie kan bestaan? Bekeer u toch, want anders ligt uw toekomst in het eeuwige verderf. In de plaats waar de rode pijniging opgaat tot in alle eeuwigheid. Als de tarwe hier al door de zeef heen moet, waar denkt u dan? Wat denkt u dat er dan van het kaf terechtkomt? God zal tot in alle eeuwigheid zijn rechtvaardige, heilige, volmaakte toorn over u uitgieten. Waar zult u verschijnen? Waar zullen jullie blijven? Jongeren, kinderen, ouderen, waar zult u verschijnen? Uw toekomst is dan de eeuwige nacht. Dat zal zo vreselijk zijn. Kom toch tot inkeer. Word toch eens stil voor God. Bid om waarachtige bekering. Het is nu het heden van de genade. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? De Heere laat u dit woord, deze vraag en deze vergelijking prediken, opdat hij uw ondergang niet op het oog heeft. Hij heeft geen lust in uw dood. Hij roept de goddeloze en de zondaar op om tot hem te komen. Wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Hoor dan het evangelie van vrije genade. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Heren, dan bracht u ons aan het einde van deze dienst. En dan was het een ernstig woord. En mogen dan zo, als we thuiskomen, de binnenkamer opzoeken. En mogen onze knieën buigen. En als we u dan niet kennen, mogen we dan tot u uitroepen. O zonen Davids, ontferm u mijner. Dan zoekt u nog het behoud van zondaren. O Heere, wilt u met uw geest krachtig wonen en werken in onze gemeente, onder jong en oud, opdat zo zondaren de knie gaan buigen voor u, Koning Jezus. Wilt u zo uw kinderen, wilt u ze vertroosten in hetgeen we mochten horen? Het is een nauwelijks zalig worden, maar ook een zeker en een gewis zalig worden, omdat al toch rust op uw kruisverdiensten. En dan zullen ze nooit uit uw handen vallen. Daar zult u zelf voor instaan. Heere, u heeft uit en door geholpen. Uw naam ervoor de dankzegging. Vergeef ons gebrek en onze zonden. We bidden zo voor onze medebroeders die vanmiddag en vanavond ook op hun beurt de leesdiensten zullen leiden. Wilt u ze ondersteunen en sterken? Wilt u zo verder deze dag met ons gaan? Geeft u een gezegende zondag. En mag zo al de eer voor u zijn. Dat bidden we uit genade, om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. Psalm 111, vers 5 is onze slotzang. Thank you. Gemeente, we eindigen met de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troosten neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.